En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis, net als weleer. Maar in de woestijn klinkt een stem die uitroept: bereid nu de weg van de Heer. Uit Sion komt het heil, uw God is daar. Daar zitten twee citaten in uit Jesaja 40. En dat is het hoofdstuk dat we willen gaan lezen, althans een deel daarvan. En ik doe dat nu eens uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jesaja 40, te beginnen bij vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept: baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis, een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Vers 9. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier jullie God. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze. En zorgzaam leidt hij de ooien. Vers 25. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige? Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je Israël, waarom beweer je: mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moede en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En dan nog een paar woorden uit hoofdstuk 49, vers 14 tot 16. Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Tot zover uit de Heilige Schrift. We hebben het in deze zes avonden, lieve vrienden, over dat opmerkelijke lied 570. Van de week probeerde ik het te vinden op het internet en vond het ook, makkelijk genoeg, onder de Engelse titel Days of Elijah. En daar stond een heel stuk geschreven van de tekstdichter en componist Robin Mark, waarin hij vertelde op wat voor bijzondere wijze hij tot het maken van dit lied is gekomen. Maar ik wilde ook graag de Engelse tekst nazien om te kijken of die nog weer nieuwe inspiratie zou geven voor de uitleg, of het daar nog weer wat anders staat. Als je zo'n lied maakt met rijmwoorden en al, dan wijkt dat vanzelf altijd wat af van het oorspronkelijk. Maar dit was heel dicht bij de tekst. Dus ik hoef eigenlijk dat Engels helemaal niet te citeren. Ook in de Nederlandse versie is het heel duidelijk dat de tweede helft van het eerste couplet betrekking heeft op Jesaja 40. Want we lezen daar die uitdrukking: bereid nu de weg van de Heer. Daar is een stem die uitroept: bereid de weg van de Heer. En dat is wat we hier in vers 3 in deze vertaling zo vinden, in hoofdstuk 40 van Jesaja. Hoor, een stem roept: baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Effen in de wildernis, een pad voor onze God. En ook in het refrein, in die laatste woorden, staat: uw God is daar. En dat hebben we zo gelezen in vers 9 aan het einde. Zeg tegen de steden van Juda: zie hier jullie God. En aan het begin van vers 10: zie hier God de Heer. Jesaja 40 behoort tot de lievelingshoofdstukken, althans wat mij betreft, uit het Oude Testament. U weet dat het boek Jesaja in twee delen uiteenvalt. En sommigen hebben gemeend dat die twee delen ook door verschillende schrijvers zouden zijn gemaakt. In ieder geval klopt de titel van vanavond niet helemaal. Dit is de tijd van Jesaja, maar dat is helemaal niet zo. Jesaja leefde een heel stuk eerder dan waar dit hoofdstuk over gaat. Jesaja leefde ruimschoots voor de Babylonische ballingschap, terwijl wij in deze hoofdstukken verplaatst worden in de tijd vlak tegen het einde van die Babylonische ballingschap. Dat is pakweg 100 jaar nadat Jesaja deze profetie had ontvangen. Het gaat dus eigenlijk over die tijd, die slotfase van Israëls verblijf van pakweg 70 jaar in Babel. En u weet, dat was het gevolg van hun eigen zonden. Het is heel opmerkelijk dat in hoofdstuk 39 wij horen hoe de gezanten uit Babel bij Hiskia op bezoek kwamen. En Hiskia laat ze heel trots alle schatten van het heiligdom zien. Dat is niet zo verstandig. Heidenen hebben daar eigenlijk niets mee te maken. Die horen dat soort dingen niet te zien. En dan zegt Jesaja, de profeet, ook tegen Hiskia in vers 5 van hoofdstuk 39: luister naar wat de Heer van de hemelse machten te zeggen heeft. Het duurt niet lang meer of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Er blijft niets van over. Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië. Hiervoor zegt God dat dat inderdaad zal gebeuren, die wegvoering naar Babel. En uiteindelijk zelfs van een heel groot deel van het tweestammenrijk. Dat was niet alleen maar vanwege de zonde van Hiskia zelf. Maar als Hiskia al zo'n zonde pleegde, hoeveel te erger waren de zonden van dat volk. Dat weliswaar een opwekking beleefde in de dagen van Hiskia, maar onder diens opvolgers ging het weer totaal mis. En koning Josia heeft nog eenmaal zo'n opwekking tot stand gebracht, maar onder diens zonen werd het zo erg in Juda als het nog nooit was geweest. Eerst hadden de profeten gezegd, ik zeg het nu vrij met mijn woorden: als jullie niet oppassen, dan zal ik dit volk, zegt de Heere, wegvoeren naar Babel. En op een gegeven ogenblik is het dan zo erg, dan is het niet meer een als-dan profetie, een voorwaardelijke profetie. Maar dan zegt de Heere, en nu zal het ook zeker gebeuren. Nu is er ook niets meer dat dat nog kan tegenhouden. En dan komt daar koning Nebukadnezar en hij verwoest de stad. En wat nog erger is, hij verwoest de tempel. Wat Israël zich onmogelijk had kunnen voorstellen dat dat zou gebeuren. Het was alsof het hart uit hun lijf werd gerukt. En dan moeten ze ook nog de smart verdragen dat ze en masse weggevoerd worden naar Babel. En dan breekt die lange periode aan, waarin ze weliswaar redelijk bestaan kunnen opbouwen. Ze zitten daar niet als gevangenen in een gevangenis. Ze krijgen daar hun eigen land toegewezen, waar ze zich weer een bestaan kunnen opbouwen, wat vele eeuwen geduurd heeft, want Slechts een deel is teruggekomen na die 70 jaren. Velen zijn er gebleven. Tot ver, ver na de geboorte van de Messias. Babel heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Joden. En toen is dat begonnen. In die tijd werden ze weggevoerd naar dat gebied dat we nu in Iran vinden. In het land van de Perzen. Velen hadden daar een goed bestaan opgebouwd. Het is geen wonder dat maar 42.000 zoveel mensen terugkwamen met de eersten die terugkeerden uit die Babylonische ballingschap, Zerubabel en de anderen. Want de overigen hadden het daar veel te goed, die hadden een bestaan opgebouwd, die hadden het daar best naar hun zin. Of het nu in Israël was of in Babel, ze hadden weer hun landerijen, ze hadden daar ook hun eerste sortiment synagogen gebouwd. Ze hadden dan weliswaar geen tempel meer, maar ze hadden toch hun wetsrollen. En ze hadden het goed genoeg. En je moest maar afwachten hoe je het in Israël zou aantreffen. Daar zouden ze weer met hun blote handen een heel nieuw bestaan moeten opbouwen. En dat God ook die mensen daar die achterbleven in Babel gezegend heeft, dat zie je in het boek Esther. Want dat speelt zich af in dat Perzische Rijk waar heel veel Joden waren achtergebleven. Terwijl de meest ijverigen onder hen teruggekeerd waren naar het land Juda. En daar weer het land zo goed en zo kwaad als het ging hadden opgebouwd en zelfs een begin gemaakt hadden met de herbouw van de tempel. Het waren dus lang niet alle Joden die daar in Babel tegen de tijd dat die 70 jaren voorbij waren zuchten en uitkeken naar de terugkeer uit de ballingschap. Dat waren die mensen voor wie het land inderdaad het land van God was. Ik bedoel het land Juda. Het land waar de tempel gestaan had. Het land waar ze thuis hoorden. Het land waar hun hart naar smachtte. Deze mensen vinden wij terug in die zeer bijzondere woorden. Die de kern vormen van wat ik vanavond wil doorgeven. Namelijk in vers 27 van hoofdstuk 40. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Die mensen zaten daar al zoveel tientallen jaren. En zij dachten bij zichzelf, God is ons helemaal vergeten. Hij kijkt niet meer naar ons om. Hij beseft helemaal niet meer dat wij hier zijn. Zou hij eigenlijk ooit nog wel eens één gedachte aan ons wijden? Als u even meegaat naar hoofdstuk 44, dan zie je dat de Heere God zelf zegt, in Jesaja 44, vers 21b, ik heb je gevormd, dat wordt tot Israël gezegd. Je bent mijn dienaar, Israël, ik zal je niet vergeten. Daar belooft hij dat hij hen zal vrijkopen, vers 22, uit de volkeren waaronder ze verstrooid waren. En ook in hoofdstuk 49, die passage hebben we straks gelezen in vers 14, daar zegt Sion, de Heere heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. Het trefwoord dat ik voor deze avond boven onze gedachtenwisseling zou willen zetten is het woord moedeloosheid. We hebben het al verschillende keren over allerlei trefwoorden gehad. We hebben het gehad over de tijd van Elia, waarin Israël moet leren breken met de afgoden. En dat is ook voor ons zeer actueel. Als het waar is dat dit de tijd van Elia is, dan is het de hoog tijd dat wij breken met de afgoden in ons eigen leven. Als het waar is dat dit de tijd van Mozes is, zoals het lied zegt, dan is het de hoogste tijd dat het juk van onze schouders wordt verbroken. Dat de gebondenheden waarin zoveel christenen gevangen zitten worden gebroken. Daar hebben we het de vorige maal over gehad. Maar als het ook waar is dat dit de tijd van verzoeking, oftewel van beproeving is, dan is het ook de tijd dat wij afrekenen met de moedeloosheid in onze harten. Veel christenen zijn moedeloos. Of in hun persoonlijke leven, of als het gaat om de christenheid als geheel. Of laten we zeggen, de christenheid in Nederland. Moedeloosheid, wat is dat eigenlijk? En hoe ontstaat moedeloosheid? Moedeloos worden mensen als zij al een hele tijd met narigheid in hun leven geconfronteerd worden. Of het nou ziekte is, of het is ruzie, of het zijn financiële problemen, of het zijn problemen in het persoonlijke, dan wel in het gemeenteleven, wat het ook mag zijn. In al die gevallen raken mensen, als zij daar lang genoeg aan blootgesteld zijn geweest, en bovendien alles geprobeerd hebben om aan die problemen met hun eigen krachten een einde te maken, en het lukt maar niet, dan is het ontzettend moeilijk om fier het hoofd omhoog te houden. Dan is het ontzettend moeilijk om een zonnig gezicht te blijven houden en maar op God te blijven vertrouwen. Dan worden mensen makkelijk moedeloos. Als de narigheid te lang duurt en je hebt alles geprobeerd en je komt er niet van af, dan raken mensen ontmoedigd. Dan verliezen zij de moed. En het is heel moeilijk om zulke mensen te helpen. Soms gaat het gemakkelijk als ze zelf hun problemen niet kunnen oplossen en wij kunnen dat wel. Doordat we ze uit de financiële problemen helpen. Of doordat we ze naar een goede dokter sturen. Of naar een goede huwelijkstherapeut, wat hun moeilijkheden ook mogen zijn. Ja, dan kunnen we wat doen. Maar heel veel problemen zijn van dien aard dat wij als mensen ook machteloos staan. Wat kun je dan voor zulke mensen doen? En Jesaja 40 geeft daar een antwoord op. Jesaja 40 begint op een heel bijzondere wijze. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Troost is hier niet een zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. De volkeren worden opgeroepen. Dit woord troost staat ook in het meervoud, dat kunnen wij niet zien. Maar dat is het wel. De volkeren worden opgeroepen Gods volk te troosten. Wat hebben de andere volkeren daarmee te maken? Wel, Israël, of althans Juda, is verstrooid onder die volkeren. Het zijn ook die volkeren die bij monden van koning Kores dat overblijfsel van Juda toestemming zullen geven om terug te keren naar het beloofde land. Iedereen wordt hier opgeroepen om troost te bereiden aan Gods volk. En die troost bestaat hierin. Spreek Jeruzalem moed in, staat hier. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Het woord dat hier gebruikt wordt is nog steeds het woord in het moderne Hebreeuws voor het leger, het Saba. Wij kennen dat in de Heren der Heerscharen. De Heerscharen is het meervoud van dat woord. Tsebaot, de Heren Zebaot, de Heren Yahweh Tsebaot. Dus het woord betekent een legermacht. Maar het woord kan ook betekenen zwaar werk, zoals je dat in de oorlog hebt. En dan kan het ook betekenen slavendienst. Of zoals het in andere vertalingen staat, lijdenstijd. Een tijd van gezwoeg, van nood, van geestelijke strijd, om ook even bij die betekenis oorlog te blijven. Maar slavendienst van de NBV, dat past hier heel goed. Ze waren slaven geweest onder de koning van Babel. Hoeveel vrijheid hun ook gelaten had, ze waren slaven geweest. Maar, zegt de profeet, de slavendienst van de Juda is voorbij. Haar schuld is voldaan. Ze hadden een bepaalde straftijd daardoor gebracht. God had het zelfs heel precies gezegd. Het land had zoveel jaren, 490 jaar, niet zijn sabbatsrust gehad. Elk 7 jaar moest een sabbatsjaar zijn. En daarom zegt de Heere God, voor die 490 jaar dat Israël nu bestaat, hebben ze nooit aan die sabbatsjaren zich gehouden. En dat is precies 490 gedeeld door 7, dat is 70 jaar. En die 70 jaar zal het land zijn sabbatsrust hebben. Dat is achterstallige sabbatsrust. En Juda zelf zal uitgaan in ballingschap. En 70 jaren zullen zij de koning Nebukadnezar dienstbaar zijn, zoals het bij Jeremia te lezen is. Maar na die 70 jaar is je straftijd uit. Het is alsof je tegen een gevangene zegt op een dag, je hebt zoveel jaar gevangenisstraf gekregen, maar je gevangenisstraf zit er vandaag op. Vaak word je ook nog vroegtijdig bij goed gedrag losgelaten. Na 2/3 van die straftijd krijg je de mededeling, je straftijd zit erop. Troost Israël, ga naar Juda toe en zeg, de straftijd zit erop. Je hoeft geen moedeloosheid meer te hebben, God gaat je uitleiden. Maar wat ik nou zo bijzonder vind is, er wordt hier nog niet gezegd, God gaat jullie uitleiden uit Babel en hij gaat jullie terugbrengen in het beloofde land. Dat komt in de volgende hoofdstukken allemaal aan bod. Als u dat gaat nalezen, dan komt u daar die verschillende passages tegen. Daar wordt Babel daar met name genoemd. En dan horen wij hoe zij uit Babel terugkeren naar het beloofde land. Maar hier staat wat anders. En dat maakt dit hoofdstuk zo bijzonder. Want dat maakt dat het ook een heel directe toepassing heeft, ook voor u in uw omstandigheden van moedeloosheid. In uw omstandigheden waarin u misschien wel eens hetzelfde gevoel heeft. Is de Heere er eigenlijk wel? Luistert Hij nou wel naar mij? Ziet Hij mij eigenlijk wel in mijn moeilijkheden? Geeft Hij wel iets om me? Of is Hij mij vergeten? Heeft Hij zoveel aan zijn hoofd, al die mensen in deze wereld? En veel van die mensen hebben het moeilijker dan ik, dus misschien is God mij al lang vergeten. Ik bid wel tot Hem, maar ik krijg geen antwoord. God is mij vergeten. Dat gevoel. En het antwoord dat daarop komt in dit hoofdstuk is niet dat Israël uitgeleid wordt naar Juda terug. Dat zal wel gebeuren, dat zit er wel bij inbegrepen, dat laten de volgende hoofdstukken zien. Maar dat er ruim baan gemaakt wordt door God zelf. God komt in hun omstandigheden binnen. Er wordt een weg bereid voor de Heer door de woestijn. Natuurlijk betekent dat ook dat door die woestijn die daar tussen Babel en Israël ligt, een weg bereid wordt waarlangs Israël zal kunnen uitgaan terug naar het beloofde land. Er wordt in de wildernis een pad voor onze God geëffend. Maar het is hier niet een pad voor Juda, een pad voor Israël. Het is hier een pad voor onze God. In de eerste plaats is het God die tot zijn volk terugkeert. Nou moet ik u zeggen, als zij net als Jeremia het woord van God beter gekend hadden, dan hadden ze dat al lang geweten. Heel veel mensen zijn moedeloos, ik bedoel nu christenen, omdat zij het woord van God te weinig kennen. Jeremia had in zijn geschrift laten optekenen dat die ballingschap 70 jaar zou duren. Ik zei net Jeremia heeft het wel geschreven, maar ik dacht aan Daniel. Daniel zegt in Daniel 9 dat hij in de boeken las. Hij had die rol van Jeremia en hij las die door. U kunt het vinden in hoofdstuk 25 en verderop, dat die ballingschap 70 jaar zou duren. Bij Daniel was er geen paniek. Bij Daniel was geen moedeloosheid. Bij Daniel was niet het idee God heeft ons vergeten. Waarom niet? Omdat Daniel het woord van God kende. Lieve mensen, wat is dat ontzettend belangrijk. Wij zouden minder moedeloos zijn als wij het woord van God beter kenden. Daniel is er heel nuchter in. Hij leest in de boeken. Hij ziet de ballingschap is bijna voorbij. Fantastisch. En wat hij dan doet is zijn zonde beleiden, of beter gezegd niet zijn eigen zonde, maar hij maakt zich één met het hele volk. En dat volk gaat bij monden van Daniel zijn zonde beleiden. Dan rust een vloek op het volk. En Daniel gaat tegenover God die vloek verbreken door zijn zonden, de zonde van het volk, waarmee hij zich één maakt te beleiden. Hij zegt dus niet tegen de Heere God, u hebt dat zo voorzegd en dan moet u het doen ook, want u hebt het beloofd dat u het volk na 70 jaar zult terugbrengen. Nee, zo ga je niet met de Heer om. Hij beleidt de zonde van het volk. Hij beleidt al die zonden waardoor het volk in ballingschap was gekomen. Dat is heel wat anders dan moedeloosheid. In deze moedeloosheid die we in Jesaja 40 vinden, zit eigenlijk een stille aanklacht tegen de Heere. Heere, u bent ons vergeten. Waarom denkt u niet aan ons? Waarom bekommert u zich niet om ons? Waarom verlost u ons niet uit deze nood? Maar de mensen die zo praten, die zijn vergeten dat ze zelf door hun eigen zonden, of in ieder geval de zonden van hun voorouders, in deze situatie waren terechtgekomen. In plaats van te jammeren tegen de Heere, is het maar beter, net als Daniel deed, te beleiden waardoor je in deze toestand bent terechtgekomen. Natuurlijk, er zijn ook mensen die in situaties terechtkomen die heel zwaar en moeilijk zijn, terwijl je toch met de beste wil van de wereld niet op enig andere schuld kunt wijzen waardoor ze in die omstandigheden zijn terechtgekomen. Dat is de situatie in het boek Job. Job kon echt tegenover zijn vrienden, maar ook tegen de Heere God zeggen, ik heb toch niks vreselijks gedaan waardoor ik nu in deze afschuwelijke omstandigheden ben. Al mijn bezit kwijt, maar ook mijn gezondheid kwijt en eigenlijk ook mijn vrouw kwijt. Hij kon naar waarheid zeggen, ik ben me van geen verschrikkelijke zonde bewust waardoor ik dit verdiend zou hebben. Maar Israël kon dat niet zeggen. Israël is hier geen Daniël. Een Daniël die twee enorm sterke punten had. Hij kende het woord van God. En hij kon dus met een gerust hart weten, God doet zijn woord gestand. Zoals we dat hier ook direct zullen vinden. God doet zijn woord gestand. En ten tweede, in plaats van op zijn strepen te gaan staan en bij God te gaan pleiten dat God nou zijn woord moest houden en het volk moest terugbrengen, deed hij wat hij moest doen. Die zonde beleiden en daarmee de vloek die over het volk lag verbreken. Dat zijn de grootsten onder ons. Dat zijn de mensen die niet zo gauw in de moedeloosheid terechtkomen, omdat ze God en zijn woord vertrouwen. Maar ik zeg u er meteen bij, de meeste van ons zijn niet uit dat hout gesneden. Ik ook niet. En het is zo goed dat God ook ons, die niet allemaal Daniëls zijn, dat hij ook ons lief heeft en zich ook om ons bekommert. God is er niet alleen maar voor de allerdappersten onder ons en de allermoedigsten die rustig op zijn woord vertrouwen en boven de omstandigheden blijven staan, die zelfs voorbeden kunnen doen voor het volk. De meesten zijn eerder zoals die soort mensen die we vinden in Jesaja 40, die zo makkelijk ontmoedigd kunnen worden. Terwijl we dan zo makkelijk vergeten dat we door onze eigen omstandigheden vaak, niet altijd, in die moeilijkheden zijn terechtgekomen. Het is zoveel makkelijker God verwijten te maken dan onszelf. Laat ik u nu even laten zien in dit bijzondere hoofdstuk 40, hoe naar dat woord van God verwezen wordt. Want er staat in vers 6, hoor een stem, roep. Dat is een uitdaging. Stel u voor dat iemand tegen u zou zeggen, roep. Roep eens iets voor het aangezicht van God. Wat zijn nou de juiste woorden in uw omstandigheden die je naar God zou moeten roepen? We weten vaak niet wat we bidden zullen. Dat zijn de momenten, zegt Romeinen 8, dat de Heilige Geest in ons bidt. In onze onuitsprekelijke verzuchtingen is de Heilige Geest aanwezig, want hij weet precies wat wij hadden moeten bidden. Roep, en die andere stem antwoordt, wat zou ik roepen? En die stem drukt uit wat voor maaksel wij zijn. Zo dikwijls als we onszelf in de spiegel, geestelijk in de spiegel bekijken, of als we onze medegelovigen bekijken, of de mens in het algemeen, met al zijn tekortkomingen, met al zijn zwakheden, met al zijn kwetsbaarheid, met al zijn dwaasheden, en daar sluit ik mezelf en ons allemaal bij in, dan zeggen we vaak, wat maaksel is de mens, als gras dat verdort, als een bloem die verwelkt. Zo is dit volk. En dat is zo. Wij zijn als niets. En dan komt het antwoord. Jawel, het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Weet u, als orthodoxe christenen zeggen wij natuurlijk, wij geloven alles wat er in de Bijbel staat. Maar zo'n uitspraak wordt heel vaak op de proef gesteld. Want het gaat hier niet over onze orthodoxie. Het gaat erom of wij in de moeilijkheden van het leven ook werkelijk God op zijn woord vertrouwen. Zoals Daniël dat deed. Die vertrouwde dat God zou doen wat hij gezegd had. En die alvast begon de zonde van het volk te beleiden. Vertrouwen wij God op zijn woord? Die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat er ook in jouw leven gebeurt, ik sta aan jouw kant. Zodat de stem van de profeet kan zeggen, zie, hier is uw God. Doe je ogen open. Hij is veel dichterbij dan je denkt. Hij heeft je niet verlaten. Hij heeft je niet in de steek gelaten. Hij is je niet vergeten. We hebben Jesaja 49 gelezen. Nog eerder zou een vrouw haar babytje vergeten dan dat God zijn volk zou vergeten. Het woord van God houdt eeuwig stand. Dat is niet een uitspraak ter verdediging van een orthodoxie. Want een orthodoxie die niet in ons hart zit, is een dode orthodoxie. Wat in ons hart zit, is het geloof in het levende en krachtige woord van God. Niet tegenover de ketterijen, maar tegenover de eigen moeilijkheden en noden in ons eigen leven. Dan blijkt hoezeer wij geloof hechten aan het woord van God. Dan komt het erop aan. Wij zijn maar als gras dat verdort, als een bloem des velds dat verwelkt. Maar het woord van God kan nooit teloor gaan. Gelooft u dat? Als we dat zouden geloven, zouden we niet zo gauw denken, de Heer is ons vergeten. Hij ziet ons niet staan. Ik zei u al twee keer, staat hier, zie hier jullie God. Zoals we het gezongen hebben, uit Sion komt het heil. Uw God is daar. Hier is uw God. Ik heb u straks gezegd, en ik moet dat nu wat nader verduidelijken. Dit hoofdstuk beschrijft nog niet hoe Israël daar concreet in Babel is en wat ze moeten doen en hoe ze zich daar van Babel moeten losmaken en hoe ze op weg moeten gaan, dwars door de woestijnen. Daar zal God hun water onderweg geven. Het is net als de uittocht uit Egypte, er zijn heel veel parallellen. Ook daar waren ze in moedeloosheid gezonken, maar ook daar waren ze door hun eigen schuld. Ze dienden daar de afgoden, zoals de profeet Ezechiël duidelijk maakt. En ook dan worden ze uitgeleid door de woestijn. Ook dan zijn er waterbronnen voor hen onderweg en voedsel. Zoals dat ook met Israël gegaan is toen het uit Babel terugkeerde. God heeft dat allemaal voorzegd. Dat hij zo zijn volk zou terugbrengen in het beloofde land. Maar hier gaat het in de eerste plaats om het feit dat de Heere zelf tot zijn volk komt. Laat ik u een parallel geven. Psalm 44 behoort tot de meest sombere psalmen van het hele psalmboek. Er zijn er nog somberder, zoals psalm 88. Maar in psalm 44, daar klinkt die stem, Heere, waarom, waarom? Sommige mensen denken dat het oneerbiedig is om tegen de Heere God te roepen, waarom, Heere, laat u dat toe. Dat zou dan geen berusting betekenen, we moeten ons altijd maar gelaten aan God overgeven, maar ik denk dat daarin wel eens makkelijk een soort fatalisme kan doorklinken, dat meer lijkt op de islam, het is de wil van Allah, dan wat ik vind bij de profeten in Israël, die met de Heere discussiëren, redeneren. Waarom, Heere? Jeremia heeft dat vele malen gevraagd. En je mag zo met de Heere redeneren. Ik kom daar direct op terug op psalm 44, maar even terzijde, bij Job vind je dat heel treffend. Die vrienden van Job, die hadden alles keurig in een theologietje samengevat. Als God je straft, dan moet je wel iets ergens gedaan hebben, dus biecht het nou maar op, Job, wat heb je gedaan? En Job, die accepteert dat niet, want hij weet dat hij niet vreselijke dingen op zijn geweten heeft. En daarom zegt hij tegen de Heere God, ik heb niks gedaan, waarom slaat u mij dan toch zo? Hij gaat met God in debat, hij daagt God uit. Op een manier dat u en ik zouden zeggen, nou, zo kun je toch niet praten, Job. Zo ga je toch niet met de Heere om. Maar dat doet hij wel. En een van de meest boeiende aspecten van het boek Job is dat dan uiteindelijk in Job 42 de Heere boos wordt op Elifas en die andere vrienden van Job en tegen hen zegt, jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Nou, dat moet u eens op u laten inwerken. Jullie hebben niet recht van mij gesproken. De manier waarop jullie over mij praten is misschien allemaal heel orthodox, maar zo ben ik niet, zoals jullie dat beschrijven. Maar Job, die heeft recht van mij gesproken. Job, die nam God ernstig. En dat liet hij zien doordat hij God nooit losliet. Hem nooit vaarwel zegde, zoals zijn vrouw hem had opgedragen. Zeg God toch maar vaarwel. Hij klampt zich aan God vast, maar hij zegt wel, waarom, Heere, waarom, Heere? En dat hoort bij een intieme relatie tussen God en zijn volk. Dan mag je zulke dingen tegen de Heere zeggen. Hoe minder intiem je relatie is met de Heere God, des te minder begrijp je dat. Dat je zulke dingen tegen de Heere mag zeggen. En dan voel je veel meer thuis bij die vrienden van Job, die ook vandaag nog lang niet uitgestorven zijn. In hun theologie past het allemaal heel precies waarom God dit doet en waarom die dat doet. Maar er is niets van die intimiteit. En aan het einde zegt de Heere God vertoren tegen die vrienden. Jullie begrijpen niets van mij. Nee, dan Job. Terwijl Job op al die waaroms nog niet eens antwoord krijgt. Nou, die waaroms, nou ben ik terug bij psalm 44. Die hoor je daar ook. Waarom, Heere, waarom, Heere? En dan na psalm 44 komt psalm 45. En die samenhang is heel belangrijk. We zijn in het tweede psalmboek. Dat begint met psalm 42. Dat is al somber en dan 44 is nog somberder. En dan komt God in Psalm 45 met het antwoord. Dat is het lied van de geliefde. Het lied van de koning. Ik draag mijn lied een koning voor. Je zou het zo kunnen zeggen. Psalm 45 is het antwoord op 44. Maar dat antwoord is niet dat God het lijden wegneemt, maar dat hij Christus, de Messias, invoert. Als God tot ons komt, als God naar onze gebeden luistert, die wij in onze moedeloosheid of zelfs in onze wanhoop opzenden tot God, dan betekenen die geboden dikwijls, dan betekenen die uitroepen dat God luistert. Maar niet door antwoord te geven op de manier zoals wij ons dat misschien hadden voorgesteld. Wij bidden, wilt u het lijden wegnemen? En wat God vaak doet is niet het lijden wegnemen, maar Christus inbrengen. En na Psalm 45 zie je dat lijden is ook nog lang niet weg. In die liederen van die kinderen van Korach hoor je steeds weer hoe zwaar ze het hebben. Maar de toon is toch anders. Christus is ingebracht. Gods antwoord is niet altijd dat hij uw lijden, uw moeilijkheden, uw narigheid, uw conflicten, uw financiële problemen, uw huwelijksproblemen, dat die allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het is niet zo vaak dat God de problemen wegneemt als wel Christus invoert. Dat is het bijzondere van wat we hier lezen. Het eerste wat God aankondigt is: ik kom er zelf aan. Baan voor de Heer een weg door de woestijn, even in de wildernis, een pad voor onze God. Wat past dat prachtig in onze adventstijd. Want dit zijn de woorden die in Markus 1 geciteerd worden, en dat is wel geen adventstijd, maar ze worden daar toegepast op Johannes de Doper. Dit zijn de woorden die daar in de mond gelegd worden van de heraut van de koning. Maak de weg vrij, en dan is het God, maar dan God de Zoon. Het Markus Evangelie begint met die woorden, althans in veel handschriften, Jezus Christus, de Zoon van God. En dan staat er, maak de weg vrij voor de Heer. Maar wie is de Heer? Jezus Christus, God die mens geworden is. En dat is in de kerstnacht in vervulling gegaan. In de adventstijd roepen wij elkaar als het ware toe. Dat wij in onze harten de weg bereiden waarlangs de koning der ere kan binnengaan. Zoals we dat in verschillende adventsliederen zingen. Bereid de weg. Niet opdat de moeilijkheden uit ons leven weggaan, maar Christus binnenkomt. In Jesaja 43, als u even een paar bladzijden doorgaat, dan ziet u dat daar staat in vers 2, moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Dat betekent dat God niet zegt tegen ons, ik zal ervoor zorgen dat je nooit door rivieren of water hoeft heen te gaan. Maar wat hij zegt is, als je daar doorheen moet gaan, dan zal ik bij je zijn. God heeft ons niet beloofd dat we nooit door het vuur zouden hoeven heen gaan. Maar hij heeft gezegd, als je door het vuur moet heen gaan, het zal je niet verteren. Ik denk aan de vrienden van Daniel. God had ervoor kunnen zorgen dat ze nooit in de vurige oven terecht kwamen, maar hij heeft toegelaten dat ze daar wel kwamen. Maar hij was bij hen in de vurige oven. Nebukadnezar zag het, die vierde is de Zoon van God. Hij was bij hen in de vlam en de vlam verteerde hen niet. De Heer Jezus had ervoor kunnen zorgen dat zijn discipelen nooit in de storm terechtkwamen. Maar hij heeft toch toegelaten dat ze in de storm kwamen. Maar hij zelf was in het schip. Wij hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Hij was met hen in de storm. Hij heeft ons niet beloofd dat wij nooit door stormen en door vuurvlammen getroffen zouden worden. En als wij moedeloos dreigen te worden in die omstandigheden, dan zegt hij niet, dan zal ik het vuur wegnemen en ik zal de water wegnemen, maar ik zal bij jou zijn in het vuur en in het water. Zoals hij was in de brandende braambos. Deuteronomium 33 zegt God letterlijk, God woonde in die braambos. Die braambos is Israël. Volk vol dorens. En ze staan in het brand van het diensthuis. De ijzeroven, zoals het in de autonomie wordt genoemd. God had er niet voor gezorgd dat ze nooit in die vurige oven terecht kwamen. Ze kwamen er wel in. Alleen hij woonde in de braambos. Hij was met hen in de vuurvlam. En dat vind ik zo wonderschoon van Jesaja 40. Niet, ik haal jullie eruit. Maar het eerste wat God doet is zelf binnenkomen. Zodat daar twee keer dat woord kan weer klinken. Zie hier, jullie God. En dan die prachtige troost. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Hij is in dit heerlijke hoofdstuk de machtige schepper. Meermalen vinden we daarnaar verwijzingen daarnaartoe. Naar zijn almacht, zoals in vers 12. Naar zijn alwetendheid, in vers 13 en 14. In vers 15, naar zijn albestuur. Hij regeert de volkeren die nietig zijn met hem vergeleken. Hij is in vers 18 tot 20 verre verheven boven alle afgoden. Zijn grootheid, zijn heerlijkheid en majesteit worden hier breed geschilderd. Zoals God dat ook doet bij Job. Als Job hoofdstukken lang zijn waarom ze naar de hemel heeft geslingerd. En God komt dan eindelijk aan het woord. Dan zou je verwachten, nu gaat God aan Job vertellen waarom dan dat alles over hem gekomen is. Nou krijgt hij antwoord op al zijn waaroms. En als je dan zo die hoofdstukken leest, hoofdstuk 38, 39 en verder, dan zou je haast teleurgesteld kunnen worden, want er staat geen enkel antwoord in op al die waaroms. Het enige wat God daar doet is precies hetzelfde als in Jesaja 40. En dat is dik onderstrepen dat hij zo groot is en wij zo klein. Job zo klein, maar wij allemaal. Het is zoals een vader die tegen een klein kind zegt dat vanuit de tandartsstoel naar vader kijkt met grote ogen zo van hoe kun je hem dat nou aandoen. Ja, dat kun je een kind van 3 niet uitleggen. Waarom het voor zijn best wil is om een goed gebit te hebben, daar komt af en toe de tandarts aan te pas. Nou, het is maar een heel simpele vergelijking. God zegt als het ware tegen Job, ik kan het je niet uitleggen Job, maar ik ben zo groot. Ik heb alles in de hand. Ook jouw leven. Vertrouw me nou maar. Vertrouw me maar. En dat is waarom in Jesaja 40 zo uitvoerig wordt gesproken over Gods grootheid. Met wie wil je God vergelijken? Is God een God die je kunt ter verantwoording roepen? Denk nou eens na hoe dwaas het is dat God jou zou vergeten. God roept al die sterren bij namen. Nou, we hebben vandaag een klein idee van die triljarden sterren die er zijn. Wat? Alleen al melkwegstelsels die elk weer bestaan uit biljoenen sterren. Hier staat God roept die allemaal bij namen. Nou, met eerbied gesproken, dan zijn die 6,5 miljard mensen op aarde een peulenschilletje voor hen. Als hij al die triljarden sterren bij namen kent en roept, zodat ze allemaal precies de baan afleggen zoals hij het heeft bedoeld, kun je erop rekenen dat hij ook van zijn volk elk een afzonderlijk kent. God die de hele mensheid bestuurt van achter de schermen, want voor ons oog lijkt het dikwijls of alleen maar het kwade regeert. Maar God die dat alles in de hand heeft, die God luistert naar het avondgebedje van een klein kind. Want voor die God is elk van die mensen oneindig belangrijk. In Jesaja 43 lezen we dat prachtige woord. Ik citeerde net vers 2. Maar in vers 4 staat, jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Wat is dat mooi, direct nou die verheven taal weg is. Het Hebreeuws is ook helemaal niet in een verheven taal geschreven. Wie nu nog een vertaling voor zich heeft met zeer verheven taal, die vindt dit misschien maar oneerbiedig. Maar dit is precies zoals de grondtekst het zegt. Zo direct in onze eigen taal. Zoals de Statenvertaling in de 17e eeuw ook geschreven werd in de taal van alle dag. Alleen die taal is nu niet meer voor ons de taal van alle dag. Maar zo simpel spreekt God. Je bent kostbaar voor mij. Ik hou van jou. Dacht je dat ik jou vergat? Dat is ondenkbaar. Ondenkbaar. Kun je je voorstellen, ik citeerde het al uit Jesaja 49. Kun je je voorstellen dat een moeder haar babytje zou vergeten? Kun je je voorstellen dat zij haar zuigeling zou vergeten of harteloos zou zijn tegen het kind dat ze zelf 9 maanden onder haar hart gedragen heeft? Misschien is dat nog ergens voorstelbaar, al is het dan moeilijk. Maar de schrift zegt, zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Die laatste woorden zijn misschien vreemd, maar denk erom, het is Sion dat hier spreekt. De heilige stad Jeruzalem. Ik heb laten vertellen dat sommige Joden de gewoonte hadden om de vorm van de stad, de muur die de stad omgaf, in hun handpalm te tekenen. Zodat ze maar in hun handpalm hoefden te kijken en herinnerd werden aan die stad. Zo waren ze daar in Babel. De ware rechtvaardigen, de ware vromen konden die stad nooit vergeten. En de Heere zegt, zo staat die stad in mijn handpalm gegraveerd. Ik kan haar nooit vergeten. Maar hij zegt dat ook heel individueel tegen ons. Ik heb je in mijn handpalm gegraveerd, gegrift, tot elk van ons afzonderlijk. We staan in Gods handpalmen gegraveerd. Is dat niet mooi? De hoge priester, die droeg de namen van het volk op 2 wijzen. Op zijn schouders, in die 2 schouderstukken, en in het borstschild dat op zijn borst was. Op zijn schouders, een beeld van kracht. En op zijn borst, de plaats van het hart. Wij worden gedragen door de liefde van de hoge priester en door de kracht van de hoge priester. Door zijn hart en door zijn schouders. En we lezen op soortgelijke wijze dat ook de bruid in het hooglied tegen de bruidegom zegt in het laatste hoofdstuk, wil je me zo alsjeblieft op je hart dragen? Sterk, draag mij als een zegel op je hart, zegt ze in hoofdstuk 8, vers 6. Als een zegel op je arm of op je handen. Draag mijn naam op je hart. Draag mijn naam op je handen. We hebben een hoge priester bij de Vader, die u nooit vergeet. Moedeloosheid bij een christen betekent ergens het gevoel, God is mij vergeten. Waarom zou je anders moedeloos zijn? Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, als je je kunt sterken in de Heer je God, zoals we dat van David lezen, die bijna door zijn eigen mannen gestenigd werd, dan staat er, David sterkte zich in de Heer zijn God. Hij was niet moedeloos. Want op dat moment sterkte hij zich in de Heer zijn God. En wij mogen weet hebben van de hoge priester die daarvoor voor de Heere God in het heiligdom staat. En hij draagt mijn naam, jouw naam, uw naam op zijn schouders. Die sterke schouders die deze wereld dragen. Want hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En hij draagt ons op zijn hart. De plaats van zijn liefde, van zijn genegenheid. Als we dat beter zouden beseffen, lieve mensen, zouden we minder moedeloos zijn. Dit is de kern waar het om draait. Het is 1 manier om van je moedeloosheid af te komen. Dat is je problemen oplossen. Of dat is dat je problemen voor jou worden opgelost. Ja, dat zou kunnen. En soms komt onze moedeloosheid op die manier aan zijn eind. Gelukkig maar. Het probleem is opgelost. We halen opgelucht adem. Maar heel vaak gebeurt dat niet zo. Heel vaak wordt onze moedeloosheid op een heel andere manier opgelost. En dat is dat de moeilijkheden nog precies dezelfde zijn. Maar dat er een weg gebaand wordt in ons hart. Waarlangs de Heere, de Koning der Ere, binnenrijdt. En hij zegt, nee, die vlammen neem ik uit jouw leven niet weg. Die wateren neem ik uit jouw leven niet weg. Maar ik ben met jou in de vlammen en ik ben met jou in de wateren. En als je hem weer ziet, dan is je moedeloosheid ook weg. Want dan weet je wat er ook gebeurt. Ik ben veilig in zijn handen. Hij zal mij nooit vergeten. Hij kan mij niet vergeten. Hij laat mij geen ogenblik los. Ik ben in zijn handen gegraveerd. Ik ben op zijn schouders gegraveerd. De Heer Jezus draagt mij in het heiligdom.
Hij treedt daar voor mij tussen beiden. Is dat niet schoon in Romeinen 8 om dat daar te zien? De Heilige Geest staat aan mijn kant, want hij bidt in mij, in mijn onuitsprekelijke verzuchtingen. Waar ik niet meer weet wat ik zeggen moet, daar bidt hij voor mij. En daarboven is er een goddelijk persoon die voor mij bidt. God de Zoon die daar bidt bij God, tussen beiden treedt voor mij. En van God de Vader zelf wordt gezegd dat hij aan mijn zijde staat. Als God voor mij is, wie zal mij tegen zijn? Alle drie de personen van de Godheid staan in Romeinen 8 aan mijn kant. Ja, het zou mooi zijn als al onze zorgen en problemen in één klap werden weggenomen. Dan zou onze moedeloosheid voorbij zijn. Maar vaak beschikt God het anders en daar heeft hij zijn goede reden voor. En die legt hij niet altijd uit. Dat vinden we bij Job. God legt ze niet uit. Hij legt ze ook in het boek Jesaja niet allemaal uit. Maar hij zegt, ik ben met jou. En ik doe met jou zoals een herder doet. Ik neem je in mijn armen. Als je niet meer kan lopen, dan draag ik je. Als je niet meer verder kan, dan zal ik je ondersteunen. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Wij zijn de schapen van zijn hand, lieve mensen. Hij ziet ons stuk voor stuk. En hij houdt ons vast en hij bewaart ons. Als je dat gaat zien, dan besef je het. Hij wordt niet moe. Hij wordt dus ook niet moedeloos. Ik lees de slotverzen van hoofdstuk 40. Hij raakt niet uitgeput. Hij geeft de vermoeide kracht. De moedeloze, de machteloze, geeft hij macht in overvloed. Het maakt niet uit wat voor iemand je bent. Zelfs jonge strijders die toch gehard zijn en sterk door hun jeugd en door hun geoefendheid. Zelfs jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Geneer u niet als u ook geestelijk vermoeid bent en moedeloos. U bent de enige niet. U hoeft zich niet te schamen tegenover de anderen in deze zaal. We zitten vaak allemaal in datzelfde schuitje. Zelfs de jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. We zijn niet allemaal Daniëls. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hou op met die moedeloosheid van te denken, de Heer ziet me niet en hij kent me niet en hij ziet me niet staan en hij weet niet meer van mij en hij denkt helemaal niet aan wat ik nodig heb. Hou op daarmee. Wie op de Heer hoopt, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Het is wel eens een vogel gezien, dat geldt niet voor alle vogels, maar voor sommigen. In een zware regenbui, ze kruipen helemaal in elkaar, een kopje tussen de veren. En zo als een zielig hoopje wachten ze af tot de bui overgaat. Maar dan lijkt het alsof er nieuwe kracht in hen vaart. Ze beginnen weer te fluiten, nou ja, dat doet een adelaar niet, maar een zangvogel. En de adelaar strekt zijn vleugels weer uit. Dan zweef ik op de wind, als een arend, op de wind van Gods geest, op de wind van zijn kracht, de kracht van zijn geest. We strekken de vleugels uit, we vliegen op naar de hemel, of in het beeld van de strijder die er weer tegenaan gaat. We lopen, en al is het nog zo ver, en nog zo lang, en nog zo zwaar, je wordt niet moe, want je put voortdurend nieuwe kracht. Maar dan moet je het geheim kennen. Wie op de Heere hoopt, krijgt nieuwe kracht. Dan ren je, maar je raakt niet uitgeput. Dat is bovennatuurlijk. Welk mens die rent? Sommigen houden het vol 42 kilometer en nog wat, de marathon. Maar dan zijn ze ook echt aan het eind. Je zou zeggen, elk mens heeft zo zijn grens. Ook al ben je nog zo getraind, een keer lig je daarvoor apengapen. Bij de een is die grens sneller bereikt dan bij de ander. Maar wie de Heere verwachten, die rennen en raken niet uitgeput. Dat is bijzonder. Ik weet niet in wat voor omstandigheden u zich bevindt. Maar ik weet zeker dat hier nagenoeg niemand is zonder zorgen. Er is hier nagenoeg niemand, misschien wel echt helemaal niemand, die als ik zou vragen, zijn er, nou ja, te vragen of ze mij willen vertellen Maar als God ze zou vragen, wat zijn de moeilijke dingen in jouw leven, en ze zouden het eerlijk willen zeggen, dan zouden we bijna allemaal wel dingen op te noemen hebben. Die ons dwars zitten, die ons zorg geven, die ons verdrietig maken en die ons vaak moedeloos maken. U kunt gaan bidden, Heere, neem al die zorgen weg. U kunt ook bidden, Heere, geef dat ik meer zicht mag krijgen op u. En dat ik zo sterk in u mag worden, dat de kracht van u mij uittilt boven die moeilijkheden. Zodat ik in uw kracht verder ga. Als Paulus zegt, verblijdt u in de Heer te allen tijden, dan zegt hij al als iemand die in de gevangenis zit met zijn voeten in het blok. En buiten de gevangenis zijn christenen bezig in nijd en twist. En er gebeuren allerlei dingen verkeerd. En hij zit daar maar passief in de gevangenis. Als iemand moedeloos zou kunnen worden, was het Paulus daar in de gevangenis. Hij is werkeloos, hij is inactief, hij is gefrustreerd. Hij kan niet wat doen. Het werk moet doorgaan en hij zit daar maar zinloos en doelloos in de gevangenis. Met Johannes de Doper hetzelfde. Het verschil is dit, Johannes de Doper werd moedeloos. Hij denkt, ach, misschien was het allemaal één grote vergissing. Misschien hadden wij eigenlijk, hebben we op de verkeerde vertrouwd en is hij eigenlijk helemaal niet de Messias. Misschien is het allemaal één groot misverstand. Maar Paulus zegt, verblijd u in de Heer te allen tijden. Dat wil niet zeggen dat de omstandigheden je verblijden. Wel nee, die zijn heel droevig. Maar het betekent dat je je kunt verblijden in de Heer. Horizontaal gesproken allerlei redenen tot droefheid. Maar hij had die verticale band naar boven. Maar daarom zegt hij, verblijdt u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik, verblijdt u. Wie die geheime bron heeft, die wordt niet moedeloos. Die loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar hij raakt niet uitgeput. God zegene zijn woord.